Goedemorgen allemaal, of misschien voor je goede avond als mensen het 's avonds al naar luisteren. Maar ik wil vandaag beginnen met het gebed. En dan wil ik iets delen met jullie waar ik de laatste tijd wel heel erg mee bezig ben geweest. Heer Jezus, dank u wel voor enorme liefde. Dank u wel voor alles wat u gedaan hebt. En ik dank u dat uw liefde naar ons uitgaat. Dat er niemand is zoals u. En ik bid, Heilige Geest, voor open oren, open ogen en open harten. Om te ontvangen wat de Heilige Geest te zeggen heeft tegen ons. Ik dank u dat u spreekt en dat u ons hart zal raken met uw liefde. Tot eer van Jezus. Amen. Ik wil met jullie een heel bekend stuk gaan lezen dadelijk. En dat staat in Johannes 12. En ik wil eigenlijk eerst, ik ga het lezen en dan wil ik jullie toch een beetje een achtergrond, een beetje kader bij geven, zodat je toch wel weet hoe dat zich afgespeeld heeft. En het bijzondere is dat het eigenlijk allemaal gewoon in de Bijbel staat, alleen verspreid over de evangeliën. De Bijbel verklaart de Bijbel. En daar ben ik diep van overtuigd. En ik denk dat het goed is dat we dat met elkaar eventjes bekijken voordat ik echt met jullie wat diepere dingen die ons allemaal aangaan bespreek. Ik lees eerst het stukje voor en het is Johannes 12, vers 1 tot 11. En ik lees het voor uit de Groot Nieuws Bijbel. 6 dagen voor Pasen kwam Jezus in Betanië, waar Lazarus woonde, die hij uit de dood had opgewekt. Ze maakten daar een maaltijd voor hem klaar. Martha bediende en Lazarus zat met Jezus tussen de gasten. Toen nam Maria een pond kostbare balsem, bereid uit echte nardesolie, en zalfde Jezus' voeten en droogde ze af met haar haren. De geur van de balsem hing in het hele huis. Judas Iscariot, een van zijn leerlingen, degene die hem zou uitleveren, zei: waarom is die balsem niet voor 300 zilverstukken verkocht om dat geld aan de armen te geven? Maar dat zei hij niet omdat hij zoveel om de armen gaf, maar omdat hij een dief was. Hij beheerde de kas en nam er geregeld geld uit weg. Jezus zei: laat haar. Dat heeft ze moeten doen voor de dag van mijn begrafenis. Armen hebben jullie altijd bij je, maar mij niet. En heel veel Joden hadden gehoord dat Jezus in Betanië was. En ze kwamen er naartoe, maar niet alleen vanwege Jezus. Ze wilden ook Lazarus zien die hij uit de dood had opgewekt. En de opperpriesters maakten toen plannen om ook Lazarus te doden, want om hem liepen veel Joden over en gingen in Jezus geloven. Dit is een stuk wat ik vandaag met jullie wil doornemen op een globale manier. Er staat dat hij 6 dagen voor Pesach, Pasen, naar Betanië gaat. En dat is eigenlijk 2 dagen voor de intocht in Jeruzalem. En Pesach begon al eerder. Jezus gaat naar Betanië en daar gaat hij. Er staat niet precies waar hij naartoe gaat. Wij nemen altijd maar aan dat hij dan naar het huis van Lazarus gaat. Maar als je naar andere evangeliën kijkt, bijvoorbeeld, zoek het zelf maar na hoor, ik ga het niet allemaal voorlezen, maar in Markus 14, vers 1 en 3 staat dat hij gaat naar in Betanië, naar het huis van Simon de Melaatse. En als je Lucas 10 vers 38 erbij pakt, is het eigenlijk een heel logisch verhaal dat deze Simon de Melaatse getrouwd was met Martha. Ik kan me niet voorstellen dat er een gezin samenkomt. Het is het huis van Martha, wordt daar genoemd. Als zij bij haar broer woonde, was het absoluut het huis geweest van Lazarus. Hier wordt het huis van Martha genoemd in Lucas 10, vers 38. Dus In feite wordt Jezus op dat moment in Johannes 12 ontvangen in haar huis. In het huis van haar en haar man Simon de Melaatse. Het is ook logisch, want zij heeft zorg voor de gasten. Dat deed ja, de vrouw des huizes. Die zorgde ervoor. Lazarus, Maria en andere gasten zijn er aanwezig en Jezus komt erbij, samen met zijn 12 discipelen en met misschien met nog veel meer mensen die achter hem aanliepen. In vers 2 staat dat ze daar een maaltijd voor hem maakten en Martha bedient hem en met Lazarus zit Jezus tussen de gasten. Later lezen we over de actie van Maria die de nodige deining veroorzaakt, zowel in het huis als daarbuiten. Ik wil dit gedeelte met jullie doornemen, omdat het als het ware de voorbereidingen zijn voor de intocht in Jeruzalem die aanstaande is. Volgens de Joodse kalender was en is dat op de 10e Nisan. En dat viel op afgelopen dinsdag, 23 maart. En wat wij gedenken op Psalmzondag, vandaag dus eigenlijk. Als je hierover meer wilt weten, raad ik jullie aan het boek Wake Up aan te schaffen en te lezen. Het is in het Nederlands. En dan lees dan vanaf bladzijde 210 en volgende bladzijde. En dan geeft dat veel meer informatie die ik nu niet aan jullie ga geven. Alles in de Bijbel, en met name het Oude Testament, zijn schaduwen die vertellen over Jezus. Kijk maar naar personen. Nou ja, dat is bijvoorbeeld een Jozef, een Jozua. Het zijn allemaal beelden van Jezus, die vertellen iets over Jezus. Er zijn ook gebeurtenissen zoals het Pesachlam en de uittocht uit Egypte, de Rode Zee, de intocht in een nieuwe land. Maar ook de feesten, die doen dat ook. Jezus heeft echt alles vervuld. Al die schaduwen zijn vervuld. En dat lees je met name ook in Lucas, kan je zelf nazoen, nakijken, Lucas 24, vers 25 tot 35, waar de Emmausgangers met Jezus in gesprek zijn. En hij zichzelf verklaart vanuit al die beelden en zichzelf laat zien. Ook de vrouwen in de Bijbel nemen echt een prominente rol in als beeld van de bruid. Ze nemen echt daarin, denk bijvoorbeeld zelfs in hele Bijbelboeken, zoals Hooglied. Of Spreuken 31, een heel hoofdstuk is daar aan de bruid gewijd. Ik heb even over het Oude Testament. Ik heb nog ineens over Openbaringen. Zelfs het Nieuwe Testament komt ze voor. Nu even terug naar Johannes 12. Maar ik wil even een beetje de achtergrond van dit alles aan jullie diepte geven. Wat er nu gaat gebeuren. Volgens waar ik de laatste tijd heel erg mee bezig was, is dat ik ervaar dat dit stuk eigenlijk gaat over de gemeente, zijn bruid. En laten we gewoon bij het begin beginnen. Jezus komt in Bethanië, de woonplaats van onder andere Lazarus, gaat huis binnen van Simon de Melaatse. Deze man was duidelijk genezen door Jezus. Hij was geen buitenstaande meer, want ja, als je Melaats was, dan moest je weg. Je mocht geen contact meer hebben. Je huwelijk was aan gruzelementen. Want je stond ergens. Je kon niet meer in je huis blijven wonen. Je vrienden, je mocht met niemand meer in aanraking komen. Wij proeven dat een beetje in deze lockdown. Hoe lastig dat is. En daarbij ben je dan ook nog ziek. Maar nu was Simon geen buitenstaande meer. Hij hoorde bij Jezus. Jullie weten dat melaatsheid een beeld is van zonde. Jezus had hem gereinigd van zijn zonde. Zijn onreinheid was verdwenen. Zijn huis kon hij weer binnen. Het was zijn huis. Eigenlijk is zijn huis de kerk. De plek waar je in mag wonen. Gereinigd door het bloed van Jezus en gereinigd van al je zonden. Is dat niet heerlijk nieuws? Johannes 3, vers 16, ik pak het er even bij, een heel bekende tekst, daar staat, kijk hoor, 3 vers 16, Ja, hier. Dat. Nou, ik kan hem even zo gauw niet vinden. Maar er staat gewoon dat Hij al onze zonden heeft vergeven. Dat God ons zo lief had. Dat hij de wereld lief had. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven zal hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden. Opdat Hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Nou, dat is de kern van waarom je in dat huis bent. Je bent gereinigd, je bent gered. Jezus heeft dat zelf gezegd. Ik ben gekomen in een hoofdstuk, twee hoofdstukken ervoor, Johannes 10, vers 10, dat Hij is gekomen om ons leven en overvloed te geven. Nou, ik zal je vertellen, deze man, die Simon, die had zijn leven teruggekregen. Eerst was het overleven met die onreinheid en met die melaatsheid. Maar nu leefde hij weer. En er was overvloed. Nou, dat is ook wel duidelijk. Als we naar Martha kijken. Haar naam betekent de vrouw van het huis. De vrouw des huizes. Of meesteres. Want dat heeft tegenwoordig een beetje een andere klank. Maar ik bedoel dit positief. Martha is er ook aanwezig. En er wordt een maaltijd voor hem bereid. Niet door haar, maar door anderen. En zij, dat is zo mooi. Zij bedient hem, staat er. Ze is op hem gericht. En ze heeft voedsel voor hem. Ze geeft hem te eten. Moet ik altijd denken in Openbaringen 3, vers 20, waar staat: als iemand mij hoort en open doet, zal ik bij hem binnengaan. En we zullen eten, ik met hen en zij met mij. Dat is wat Jezus wil. Zij voedt hem met haar liefde. Zij voedt hem met haar zorg. Lazarus is daar ook met Jezus. Hij zit tussen de gasten. Lazarus die opgewekt is uit de dood. Mooi hè? Van Jezus staat dat hij opgestaan is uit de dood. Bij Lazarus staat dat hij opgewekt is uit de dood. Weet je dat het belangrijkste kenmerk was van de Messias? De Messias zou de melaatse reinigen. De Messias zou de doven het gehoor geven. Blinden, zienden maken, kreupelen zouden lopen. Noem maar op. Maar hij zou ook, de echte kenmerk was, dat hij iemand uit de doden zou opwekken. Nu is dat wel gebeurd, al eerder, hè, bij Jezus. Denk maar aan het dochtertje van Jairus. Denk maar aan de jongeling van Nain. Maar hier, dan kan je nog zeggen, ja, het dochtertje was nog in het huis. De jongeling moest nog begraven worden. Maar volgens de Joodse traditie was je pas echt dood als je 4 dagen in het graf had gelegen. Daarvoor staat er ook nadrukkelijk bij dat hij 4 dagen in het graf lag. Dus Lazarus is gewoon iemand die echt dood was en levend is geworden. Hij was het levende getuigenis van de opgestane Heer. Het getuigenis dat wij leven. Lazarus betekent, het is natuurlijk eigenlijk Eleazar, de helper. God omringt jou, hij is aanwezig. Hij zit daar in dat huis naast Jezus, te midden van de gasten, als een levend getuigenis. Jezus is de Messias. Hij is de enige redder. Hij is de enige die levend maakt. Dan verschijnt Maria in beeld. Ze zalft de voeten van Jezus met kostbare balsem, gemaakt van nardesmeren. Dat werd gehaald uit India. Dat was niet ter plekke aanwezig, daarom was het ook zo duur. Het werd met karavanen daarheen gebracht. En het brengt een hoop opschudding teweeg, dat heb ik net al gezegd. Jezus neemt het voor haar op en verklaart haar handeling. Wat vertelt ons dit? Wat vertelt het ons? Want het lijkt wel als Jezus, voordat hij al die andere beelden gaat vervullen, of hij nog even dit beeld wil geven van zijn bruid. Van zijn gemeente. En dan heb ik het niet over een denominatie. Ik heb het over de gemeente wereldwijd. Wat vertelt hij ons daar? Wij zijn in het huis. in het huis van God. Waar je mag zijn. Omdat je zonden vergeven zijn. Omdat je hersteld bent en kan zijn zoals de Vader je bedoeld heeft. Dan heb je Martha. Ik denk, zij zijn echt Martha en Maria en Lazarus zijn beeld van de bruid. Alle drie. Martha is op hem gericht. Wij mogen net als zij hem dienen, maar ook anderen dienen vanuit die liefde voor hem. Niet omdat je een ander zo zielig vindt of omdat je denkt dat jij de enige oplossing bent dat die ander kan helpen. Nee, uit liefde voor hem. Zijn liefde vervult jouw hart voor die persoon of voor die situatie. In Johannes 11, vers 5 staat, Jezus had Martha en haar zus, dat is duidelijk Maria, en Lazarus zeer lief. Als hij in het huis is, is liefde in het huis. Dan is liefde daar. En dan heb je een liefdesmaal met elkaar, net als Martha deed. Ze had een liefdesmaal met hem. En van daaruit mag je anderen dienen. Daarvoor is het verbondsmaal zo ontzettend belangrijk. Je verklaart je één met je bruidegom. Je zegt, ik ben door hem gekocht en betaald. Mijn zonden zijn vergeven. En ik eet samen met hem. Je mag het geven aan anderen, als hij het zegt. Want Jezus zegt zelf, als je een beker water geeft aan deze, zegt Jezus, heb je het aan mij gegeven? Hij vereenzelvigt zich daarmee. En Lazarus is in het huis, Eleazar de helper. Hij zit samen, wat ik zei, met Jezus tussen de gasten. In de psalmen, onder andere, lees je heel vaak, God is mijn helper. In het Hebreeuws is dat woord hetzelfde wat er gebruikt wordt voor Eva in het paradijs, als ze nog manninne heet. In Genesis 2, vers 18 staat dat zij een hulp is die bij hem past. Het is krek hetzelfde woord wat God voor zichzelf gebruikt. De Heilige Geest wordt ook zo genoemd. Het moederhart van God. In ons woont de Heilige Geest. Leuk hè, dat hij een man uitzoekt om het moederhart van God te laten zien. Voor God is er geen verschil. In ons woont de Heilige Geest. Wij die leven en uit de banden van de dood zijn opgestaan. We leven. Het is de Heilige Geest in ons die samen met Jezus te midden van de gasten zit. Maria, die zalfde hem met die balsem van nardesmieren. De bruid had deze balsem in een flesje en dat gebruikte ze om heerlijk te geuren op de bruiloft, in de eerste plaats voor de bruidegom. Later natuurlijk voor de gasten. Ze geeft alles aan haar bruidegom. Ze verklaart, hij is mijn bruidegom. Hooglied 1 vers 3 moet je er maar eens even op naslaan. We hebben gesproken over het huis van God, gekocht en betaald. Dat is de gemeente, we zijn zijn kinderen. Niet een lidmaatschap, niet ik geloof dat God er is. Dat, weet je wat de Bijbel zegt, dat geloven de demonen ook en zij sidderen. We dienen hem en van daaruit dienen we de anderen. Dat is het kenmerk van de gemeente. We zijn de hulp die bij hem, Jezus, past. Levend door hem, te midden van alles, vol van de Heilige Geest, die in ons is en door ons heen werkt, te midden van de gasten. En Maria is daar, die zich openbaart als de bruid. Vol overgave geeft zich aan hem, volledig, volledig. Ze is alleen en alleen op hem gericht. Zij was ook degene die aan zijn voeten zat. En zij zalft ook zijn voeten. Ze zegt, zij verklaart, hij is mijn bruidegom. Geen ander zal ik dienen. Ik ben volledig van hem. Dat is het getuigenis van het huis van God. Het huis van God. Dat zijn wij. En er staat, als we dit zo zien, in Hebreeën 12, vers 2. Jullie weten, Hebreeën is wel een van mijn favoriete boeken. Sorry dat ik er zo vaak, en vooral met name hoofdstuk 12. Vind ik een bijzondere. Ik ben het momenteel weer aan het doornemen helemaal. Hebreeën, het is echt een adembenemend, prachtig boek. Vers 2, daar staat: laten we het oog gericht houden op Jezus. Dat is wat we hier zien. Dat is de kern van het huis, van dit hele verhaal voor mij. Maar vanuit verschillende diepte en vanuit verschillende taken die de kerk heeft, de bruid heeft. Laten we onze ogen gericht houden op Jezus, die ons op de weg van het geloof is voorgegaan en ons naar de volmaaktheid brengt, zoals een Maria. Zoals de bruid die zich openbaart en laat zien. Om de vreugde die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis op zich genomen. En dat is daarna gebeurd. Als hij de intocht in Jeruzalem doet. Als hij naar het kruis gaat. En de schande niet geacht heeft. En hij zit nu aan de rechterzijde van de troon van God. En wat heerlijk. Wat heerlijk als dit. Dit is een beeld wat tot werkelijkheid komt en al is gekomen. Maar wat nog veel meer duidelijk gaat worden. Want wat er dan gaat gebeuren is zo geweldig. Dat is zo geweldig. De geur van de balsem hing in het hele huis. Zelfs de gasten die daar waren werden door bedwelmd, werden door aangesproken. Deze geur gaat zich over iedereen verspreiden. Wij mogen die geur ten leven zijn. Die lieflijke geur van Christus. Wij zijn van hem. Zijn liefde, zijn liefde, zijn liefde. Hij heeft ons lief gehad voordat wij hem lief hadden. En als je dat weet, als je dat gaat ervaren, als je dat mag uitdelen. Mensen, dat is geweldig. Dat is heerlijk om mee te maken. Wij zijn het huis van God. We dienen hem in liefde en daardoor anderen. De Heilige Geest is levend in ons. We passen bij hem als de volmaakte hulp. En dat komt door de Heilige Geest die ons vormt, die ons kleedt, die ons voorbereidt op die bruiloft waar Maria hem de olie geeft, de geur van leven en van liefde, tot eer van zijn naam. En de geur verspreidt zich door het hele huis, over iedereen. Amen. Ik wil met jullie besluiten met gebed. Heer Jezus, staat in uw woord dat het soms in Psalm 139, waar staat dat het begrijpen is mij te wonderbaar, ik kan er niet bij. En Heer, we willen, ook als we dingen hier nog inzien van wauw, en hoe dan en wat dan, oh heerlijk. Heer, we willen het gewoon niet alleen maar begrijpen, we willen het indrinken. We willen het tot ons nemen, we willen ons laten overspoelen door die liefde van u. Heer, u begint te zeggen dat u hen lief had. Daarvoor ging u naar hen toe. En ik dank u, Jezus, wat u allemaal gedaan hebt. In en door ons heen, maar vooral in ons, Heer. Alles, Heer, hebt u gedaan. U hebt gezegd, het is volbracht. En ik wil in ieder zegenen die geluisterd heeft naar deze boodschap. Van hoop, van leven, van overvloed. Maar bovenal van het gericht zijn op u, de leidsman en de voleinder van het geloof. Dank u, Jezus. Alles is in uw handen. En we passen bij u. Dat zegt uw woord, want we zijn opgestaan uit de dood. En we leven met u. Dank u daarvoor, Jezus. Ik zegen uw naam. Heer, maar ik zegen ook de mensen vanuit uw naam. Die nu luisteren. Ik zegen ze met uw liefde. Ik zegen ze met uw trouw. Ik zegen ze met uw realiteit. de realiteit van uw koninkrijk. Ik zegen ze met uw gedachten, met uw waarheid, met uw diepte en met uw hoogte en lengte en breedte. Dank u, Jezus. U bent alles in allen. Tot eer van God de Vader. Halleluja. Amen.